Hey, hallo en hierbij weer een nieuwe aflevering van de Loskomen van Narcisme podcast. Superleuk, ik heb al 46.600, nee ik wou zeggen luisteraars, maar dat klopt niet. 46.600 mensen hebben al een keer aflevering afgespeeld. Nee, oké, het is niet mensen. 46.000 afleveringen zijn afgespeeld. En dat kan natuurlijk door hetzelfde persoon zijn gedaan. Eén klant reageerde al heel grappig toen ik dat vorige week deelde. Van, oh, de helft was ik. Want ik blijf ze maar op repeat zetten. Om die info tot me in te laten dalen. Ik denk niet dat dat klopt. Want zoveel uren zitten er niet in een dag en een week. Maar ja, er zijn wel wat mensen die bepaalde aflevering blijven draaien. Maar dat vind ik alleen maar tof om te horen. En ik weet ook dat klanten, ook één op één klanten, gebruiken ook de podcast afleveringen soms echt naast de coaching. Om lekker scherp te blijven. En natuurlijk ook zat mensen, meer dan de helft, die gewoon de afleveringen luisteren. Zonder dat ze door mij gecoacht worden of dat ze in de academy zitten. Dus natuurlijk voor ieder wat wils. Maar heel tof om te zien. Vandaag hebben we, of deze week, want ik doe natuurlijk één keer in de week een aflevering. Deze week hebben we klikjesdag, klikjesweek. Nee, ik zat even hard op na te denken. Heb ik echt één thema om uit te diepen? Dat vind ik natuurlijk altijd wel het fijnst. Net als vorige keer, de vier redenen waarom iemand zo snel doorgaat na een narcistische relatie. En nu heb ik dat niet, maar ik heb wel heel vaak dat ik dingen gedurende de week bedenk. Hé, dat is tof om even in een podcast aflevering te delen. Dus 1 plus 1 is 2, dat gaan we vandaag doen. Ik ga wat klikjes geven aan jou. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik vind klikjesdag hartstikke fijn altijd. Ik vind het altijd fijn om verschillende gerechtjes te hebben. Dus ik hoop dat een klikjes podcast aflevering ook te doen is. Maar ik wil een paar dingen delen. Ik kreeg een mega goede tip gisteren binnen van mijn allereerste klant trouwens. Daar is ook een aflevering op dit podcastkanaal zit er van haar bij. Ik kreeg een tip van Saskia. Nou, die ga ik delen. Ik wil het hebben over dat flexibel zijn eigenlijk een heel groot teken is van gezond zijn, mentaal gezond zijn, en hoe je dat kan relateren aan je eigen helingspad, maar ook aan narcistische persoonlijkheidsstoornis. En iets wat ik vorige week besprak met een klant. Hij had het erover een standaard, ja, knee-jerk reaction, een standaard neiging die mensen hebben om de heling te gaan vinden in de plek waar iemand, ja, jou beschadigd heeft of waar dingen kapot zijn gegaan. Dat het een menselijke neiging is om bijvoorbeeld naar situaties of mensen of terug in de tijd proberen te gaan. Nee, het laatste kan sowieso niet, maar naar situaties of mensen terug te gaan om daar, ja, de oplossing te vinden voor hun probleem. Om dus op de plek waar dingen kapot zijn gegaan, om daar de oplossing te gaan vinden. En dat is natuurlijk op zich, als je er gewoon even snel over nadenkt, is dat heel logisch dat mensen dat willen. En ik weet het eigenlijk ook nog wel uit mijn eigen verhaal, dat ik dacht, hé, maar daar wringt de schoen, of hoe noem je dat? Daar zit het niet zo lekker. Dus dan moet ik daar terug naartoe. Het is op zich heel logisch, denk ik, in eerste instantie. Dus ga je terug daar naartoe om dan daar ofwel het gesprek te hebben of het een en ander te fixen. Om daar de verlichting te gaan vinden. En ook heel veel mensen denken dat dat dan de enige route is om te gaan helen. Dat je naar de plek waar het kapot is gegaan, dat daar dan de oplossing zit en ook de enige oplossing is. Dus dat je niet op andere plekken van je leven kan helen. En helaas, zeker bij een narcistische mishandeling en dergelijke, is niks minder waar. Je gaat het niet vinden op de plek waar dingen mis zijn gegaan, die heling. Dus dat is een manier van omdenken die eigenlijk wel heel erg nodig is, 9 van de 10 keer in hele na-narcisme. En zodra je dat snapt, kan je namelijk op een andere plek in je leven die heling gaan vinden, waardoor je kan gaan helen. Want je zal het misschien zelf al een paar keer hebben geprobeerd, maar een oprechte sorry of een graantje bewustzijn of erkenning van hey, dit en dat, inderdaad, dat is hier misgegaan, dat ga je niet krijgen. En dat, dat kan leiden, als je denkt dat je het wel daar gaat vinden ooit, kan echt leiden tot heel veel lijden. Want je blijft teruggaan naar een situatie die ongezond voor je is. Je blijft iets verwachten van iets of iemand. Een bepaalde volwassenheid of een bepaalde inzicht of erkentelijkheid. Een bepaald level van bewustzijn wat die persoon niet heeft. En dat kan natuurlijk, als je dat begint te zien, kan je inzien dat het je helingspad onnodig verlengt. Omdat het, als je er wat langer over nadenkt of als je deze podcast straks luistert, dat je erachter komt, hey, dat is dus niet, ook al voelt het misschien zo, het is niet de route waarop ik die verlichting of die harmonie of die rust ga vinden. Dus, ik heb al een heel groot deel gedeeld. Maar laten we even bij de allereerste beginnen. Dat was die tip van mijn klant. Ik ga hem gewoon even oplezen, want ik kreeg een mail van haar. Hoi Lot, hoe gaat het met je? Ik heb misschien een tip over mailcontact met je ex. Tegenwoordig zet ik mijn mails om in ChatGPT. Ik geef dan als opdracht om de mail die ik gemaakt heb om te zetten zonder enige emotie erin. Dus ze typt dus haar eigen mail, gewoon hoe ze hem naar haar ex zou sturen. Maar dan vraagt ze ChatGPT om daar dus de emotie uit te halen. Om de mail die ik gemaakt heb om te zetten zonder emotie erin. En alleen feitelijk onderbouwd. En ik moet zeggen, dit werkt geweldig met een smiley erachter. En in plaats van een reactie terug, kreeg ik de maand erop mijn alimentatie op tijd. Het werkte dus en ik wist zeker dat ik de mail verstuurde zonder dat hij mij persoonlijk ergens op kon pakken. Nou, ik vond dit echt een prachtig voorbeeld van het gebruik van ChatGPT. Dus deze wilde ik direct met iedereen delen. ChatGPT, ik weet niet of je weet wat het is, maar het is met AI gemaakt. Het is gewoon een hele hoop data bij elkaar, wat AI natuurlijk is. En waardoor je in een zoekbalk in kan, eigenlijk alles in kan toetsen. Dus je kan zeggen, maak een gedicht voor mijn moeder. Of weet ik veel, schrijf een sollicitatiebrief voor dat bedrijf. En belicht dat ik erg, weet ik veel, flexibel of stressbestendig ben. En dan gaat ChatGPT voor je aan de slag. En nou, ik heb best wel vaak hele positieve resultaten ervoor gehoord. Er zijn ook mensen die hun marketing op die manier doen. Dus de Instagram posts of de nieuwsbrieven die je van mensen ontvangt. Ik doe dit trouwens niet, maar wellicht. Dat het allemaal door ChatGPT geschreven is. Want die kan dus op basis van algoritmes en gewoon een hele hoop aan data en datapunten die aan elkaar gekoppeld zitten, kunnen dus dit soort teksten best wel accuraat geschreven worden. Dus ik zou zeggen, ga dit een keer proberen als je nu moeite hebt met communicatie met je ex. Of je merkt dat je zelf toch nog vaak een steek onder water wil geven. Of dat je gewoon op de een of andere manier door je eigen CPTSS het niet voor elkaar krijgt. Er rijdt een ambulance voorbij. Als je het niet voor elkaar krijgt om een emotieloze, ik noem die ook wel eens grijze steen, om een emotieloze mail te sturen. En zoals jij wellicht dan ook weet, brengt het je weer 5 stappen terug als je er wel emotie in hebt zitten. Dus beter om dan ChatGPT je beste vriend te maken en het even te dubbel checken. Dus ik vond dit echt een machtig, prachtig mooie tip. Doe er je voordeel mee als je dit gebruiken kan. Volgens mij zijn er trouwens apps voor ChatGPT. En volgens mij zijn er ook gewoon zoekbalken voor ChatGPT om daar gebruik van te maken. Dan puntje 2. Flexibel zijn. Ja, vind ik ook een hele mooie. Ik zag een professor / psychotherapeut die dit zei. Zij gaf aan... Een van de pijlers van een goede mental health, van een goede geestelijke gezondheid, is flexibel zijn. Dus net als lichamelijke gezondheid, als je lichaam een klap op kan vangen af en toe, of eventjes hard kan rennen, maar ook snel van rechts naar links kan bewegen, dan heb je een goede lichamelijke gezondheid. Natuurlijk, het omvat niet alles, maar je begrijpt de metafoor, hoop ik. En hetzelfde geldt voor geestelijke gezondheid. Dat je kan eigenlijk aan mensen merken hoe geestelijk gezond ze zijn. En dit wil ik ook even als een bypass gebruiken om ook bijvoorbeeld narcisme te kunnen ontdekken bij mensen. Dit is trouwens niet een alternatief voor narcisme test hoor, maar meer gewoon puur ter info als extra informatie. Je kan merken of iemand mentaal en emotioneel goed in zijn of haar vel zit door flexibel te zijn. En dat kan je bij jezelf ook merken. Ik bedoel, als je zelf niet lekker in je vel zit, want ja, ik zei ook al net, het is geen narcisme-test, want ik weet ook dat slachtoffers van narcisme, die als je ergens zelf heel erg in de CPTSS zit en als je merkt dat je zelf bijvoorbeeld heel rigide bent, of dat je ook heel erg zwart-wit zelf aan het denken bent, dat kan natuurlijk ja, vanuit meerdere bronnen zo zijn. Maar ja, dan kunnen we volgens mij wel elkaar de hand geven dat je dan ook mentaal nog niet helemaal lekker gaat. Maar weet dus dat ook, dus wanneer je gaat helen, dus je gaat hypnoses nemen, of je wordt één op één door mij gecoacht, of je hebt een fijne psychotherapeut, of je start in de Loss Academy, je gaat helen, je lichaam en je geest gaan de juiste stapjes zetten in heling qua verwerking, maar lichaam en geest worden ook weer meer verbonden aan elkaar, dan zal je merken dat je meer en meer flexibel gaat worden. Oftewel, je kan af en toe een trigger beter aan. Je kan af en toe een nee of wat feedback beter aan. Je bent niet snel of minder snel gepikeerd of minder snel dat je getriggerd wordt in, oh nee, het heeft allemaal geen zin en het gaat allemaal naar de Filistijnen. Dat allemaal minder getriggerd wordt. Dat zijn tekenen. Dus oftewel, je wordt flexibeler. Je kan wat vaker ook je schouders ophalen. Dat je echt denkt, joh, succes, doe maar. Of het boeit me niet. Dat is eigenlijk, en dan bedoel ik natuurlijk niet apathie, maar gewoon echt oprecht flexibel zijn in af en toe dingen belangrijk vinden, maar ook af en toe kunnen beslissen, hey, dit laat ik los. Dit hoort niet bij mij. Dat is een teken van goede mentale gezondheid. En ik dacht ook wel een mooi haakje om te maken naar narcistische persoonlijkheidsstoornis, omdat het toch ook vaak moeilijk is, gezien de aard van het beestje, om de diagnose te krijgen of te hebben. De meeste mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn niet gediagnosticeerd vanwege de voor de hand liggende redenen. Je bent kwetsbaar als je naar een psycholoog gaat of je laat diagnosticeren door een psychiater. Dus die kwetsbaarheid die zal vaak ontweken worden. Oftewel, iemand gaat niet zich laten diagnosticeren. Er is niks mis met die persoon zelf, want er is geen zelfbewustzijn. Oftewel, de kans is gewoon klein dat iemand in een kamer terechtkomt waar een diagnose kan plaatsvinden. Ten tweede, ook al is die diagnose er, dan zal het 9 van de 10 keer ook niet gedeeld worden met de omgeving. Omdat dat ook een inferioriteitsgevoel triggert bij de persoon met NPS zelf. Dus veel ondergediagnosticeerd. Maar ja, ook hier, maar wat ik al zei, je hebt meerdere redenen dat de mental health niet top is en dat daardoor flexibiliteit laag is. Maar als bijvoorbeeld iemand met NPS aangeeft, hey, mentaal gaat het met mij helemaal fantastisch, echt top notch en kan niet beter gaan met mij mentaal. Dat hoor je namelijk wel eens, want ja, dat zwart-wit denken is gaande en er mogen geen fouten zijn aan de kant van die persoon zelf. Dan kan je natuurlijk wel gaan kijken, hey, is deze persoon flexibel? Kunnen de kinderen af en toe eerst niet blijven spelen en dan weer wel blijven spelen? Of kan er af en toe een plan wijzigen? Of kan iemand een keer een opdracht krijgen die redelijk uit het niets komt? Is iemand flexibel? En natuurlijk, er zitten natuurlijk altijd limieten aan flexibiliteit. En het is niet als iemand ooit een keer moeite heeft met een wijziging van, ik zeg maar iets, weekendplannen, dat iemand dan direct hele slechte mentale gezondheid heeft. Daar heb ik het ook niet over. Maar ja, ik weet niet of je me aan kan voelen, maar het gaat ook meer om de micro dingen. Is iemand flexibel? Kan iemand een beetje een tegenslag af en toe aan? Kan iemand van rechts naar links bewegen? En ja, misschien is ook wel een mooi graadmeter dat dan de connectie wel behouden kan worden. Ik merk ook wel bij gezonde relaties dat je dan ook wel eens bijvoorbeeld niet met elkaar eens bent of verschillende meningen hebt of er gaat wat mis, een afspraak wordt vergeten, ik zeg maar iets met wederzijdse vrienden of en dat dan dan kan je in dat soort momenten, ook zeker wanneer iets bijvoorbeeld tegenvalt of misgaat, of wanneer iemand iets niet krijgt wat hij of zij wil, want daarin kan je echt zien hoe eigenlijk is dat een of van de key indicators van hoe staat het met iemands geestelijke gezondheid. Kan iemand daar, tuurlijk, je kan altijd wel verdrietig zijn of ergens niet blij mee zijn, maar heeft iemand wel die skills om dan daarna, na dat gevoel, daar op een ook wel liefdevolle manier eigenlijk voor hemzelf of haarzelf en de omgeving, kan iemand daar dan toch het weer over hebben en daar op een liefdevolle manier mee omgaan? Want ik zit nu even te denken, een narcist die zal ook wel flexibiliteit veinzen, maar het gaat. Maar hoe je dat dan weer kan toetsen is door erover te vragen. Van, hé, hoe zit het nu met dat punt? En hoe voel je er nu over? En dan kan je soms wel merken, hé, is iemand echt daar snel overheen gestapt? Of kan iemand zich aanpassen? Of zit iemand dit, is daar een soort van vorm van apathie? En dus dat iemand misschien wel uitspreekt, ja, het boeit me niet. Of ik ben er overheen. Maar dat je eigenlijk aan de non-verbale communicatie merkt dat het toch iets anders zit. Dus nu maak ik het wellicht heel ingewikkeld. Maar eigenlijk kan je dus aan flexibiliteit ook zien, hey, hoe staat het met iemand zijn of haar geestelijke gesteldheid? En dat kan je natuurlijk ook bij jezelf doen. Als jij het heel moeilijk vindt, echt intens moeilijk als de kinderen een keer een ander plan maken of wanneer iets een keer tegenvalt op werk of het regent buiten en je komt zeiknat ergens aan, ik zeg maar iets, en daar ben je helemaal van je apropos, dan kan je natuurlijk kijken, hey, heb ik wel voldoende bandbreedte? En of zijn er dingen waar ik meer rust of meer controle of meer grip of meer acceptatie voor mezelf kan gaan creëren? Dus het is ook een mooie graadmeter voor jezelf om te kijken hoe flexibel jij bent. Want nogmaals, flexibiliteit is een graadmeter van goede mental health. En maak het ook weer niet te moeilijk voor je. Dit is niet zwart-wit. Het is niet dat als je af en toe een beetje moeite hebt met flexibiliteit, dat dan de alarmbellen gaan rinkelen en dat je een heel groot probleem hebt. Absoluut niet. Maar als je merkt dat je super rigide bent en alle kleine wijzigingen, dat je daar last van hebt, nou, dan denk ik dat je er best eventjes naar mag gaan kijken. Oké, laatste stukje. Je heling vinden in de plek waar, wat is het tegenovergestelde van heling, kapot gaan. Waar je het trauma hebt opgelopen of waar dingen mis zijn gegaan. Het is zo'n logische gevoel, denk ik, om, die persoon, laat ik hem even wat kleiner maken, die persoon die heeft dit en dit gezegd of mij zus en zo geraakt of deze persoon heeft hele grove fouten gemaakt. En mensen komen er dan soms achter hoeveel last ze daar eigenlijk van hebben. Dan merk je soms wel eens dat dan de eerste stap is terug te gaan naar, hey, maar jij hebt dit gedaan, dus jij gaat dit nu oplossen. In de meest ideale wereld kon dit ook, hè? En het zou ook eerlijk zijn. Of het zou ook, als iedereen heel veel zelfbewustzijn had gehad en verantwoordelijkheid kon nemen voor daden en dergelijke, dan had dit ook de oplossing geweest. Dus in de meest ideale wereld was dat ook zo. Maar helaas leven we niet in dit utopia, in deze ideale wereld. Misschien in het hiernamaals wel, ik heb geen idee. Maar op dit moment zitten we daar nog niet. Dus er zijn, ja, helaas in situaties vaak juist waar je geschaad bent. Weet je, je wordt niet voor niks geschaad. Je wordt vaak ook juist geschaad door iemand met weinig tot geen zelfbewustzijn. Nou, en soms is het een oprechte fout. Weet je, als het een oprechte fout is, iemand rijdt je aan en het is echt een oprechte fout. Ik heb trouwens net een aanrijding gezien, was echt super naar. Maar iemand rijdt je aan en het is een oprechte fout. En die persoon, en je kan, nou, je bent in shock en 3 maanden later ga je op de koffie of de thee bij die persoon en die heeft zelfbewustzijn en kan echt zeggen, oh, het spijt me zo erg en ik zag je niet aankomen en ik had echt een slechte dag gehad op werk en sorry, en is er iets wat ik kan doen, en dat iemand echt berouw toont, dan denk ik oprecht dat je op de plek, of nou ja, bij de persoon dus, of op de plek waar je, ja, waar, nou ja, misschien, ja, wat ik vandaag ook zag was volgens mij echt een gebroken been, waar je been hebt gebroken of ook mentaal last hebt, dat je terug kan gaan naar die persoon en dat echt zeker een stukje heling kan opleveren. Dat hoor je ook wel eens in rechtszaken, dat als iemand, ja, dat mensen toch heel fijn vinden als de dader berouw toont en zo. Dus ik snap dat gegeven. En in heel veel gevallen, los van NPS-gevallen, in heel veel gevallen denk ik ook dat je het daar kan vinden. Dus dat maakt het misschien ook wel even ingewikkelder. Dat vaak, dat je ook misschien wel ervaringen in je eigen leven hebt gehad, waar je wel terug kan gaan naar waar het mis is gegaan. En dat je daar echt een stuk verlichting kan pakken of krijgen. Maar, en helaas, bij narcisme is er zo vaak een maar, dat de normale regels van het leven niet applicable zijn, niet toepasbaar zijn bij NPS. En dat is ook dit stukje. Dus mijn lieve klant heb ik ook na laten denken over, of nee, eerst hebben we een oprechte gesprek gehad over, is het reëel dat jij de heling gaat vinden op de plek waar het mis is gegaan. En daar hebben we, nou, als je dat zelf wil nabootsen, dan kan je natuurlijk even schrijven. Ga je in een boekje even opschrijven van, hey, is het reëel? En misschien heb je het nog niet geprobeerd en wil je het nog 1 of 2 keer proberen. Nou ja, be my guest natuurlijk. Maar is het reëel dat ik dat ene goede gesprek ga hebben of dat berouw ga krijgen of wat je dan ook wil, die sorry, die gemeende sorry gaat krijgen of een inzicht of een actie, nog beter, een actie om te laten zien dat iemand het echt heel vervelend vindt of er echt spijt van heeft of dat hij of zij de dingen gaat veranderen zodat het niet nog een keer gebeurt bij jou of bij anderen, dat je daarnaar op zoek bent, is dat reëel? En helaas, bij NPS is het vaak zo, nee, dit is niet reëel. En dan leg ik voor of gaan we sparren over plekken waarin, of manieren waarop de heling verkregen kan worden zonder die persoon in de mix mee te nemen. Want dat is waar het vaak, helaas, ja, waar het vaak op neerkomt, bij mijn klanten dan tenminste, is dat die heling op andere plekken gevonden gaat worden. En dat is dus ook wel weer het mooie van mij naar jou, is je kan heling vinden op andere plekken. En dat klinkt, of het voelt misschien heel, alsof je het met een omweg doet of onlogisch dat je ook de heling kan gaan vinden bij plekken ergens anders dan waar dat mis is gegaan. Maar dat kan gewoon. En om aan te geven waar dat kan is, nou ja, in jezelf, bij jezelf. Want jij leeft met dat trauma. Jij hebt die herinneringen opgeslagen. Dus er is ook een stukje in jouw code, als het ware, wat veranderd is door die gebeurtenis of die gebeurtenissen. Dus, een van de lifehacks waar ik het al veel vaker over heb gehad, is natuurlijk hypnose. Om dat stukje wat echt pijn doet, wat zo'n etterende wond is, wat terug blijft komen in jouw systeem. En dat maakt jou trouwens niet de verantwoordelijke of de dader. Hè? Ik ben hier alleen om oplossingen aan te geven die waar jij misschien nog nooit over na hebt gedacht. En ik zou willen dat mensen dit eerder tegen mij hadden gezegd. Maar dat je dat dus met hypnose op kan lossen. En dan daar heb je de ander niet voor nodig. Je kan dingen gaan bouwen, dingen gaan helen. Je kan bijvoorbeeld als je zelf last hebt van wat een van je ouders heeft gedaan. Gek genoeg, of nee, misschien is het heel logisch voor jou. Maar die dingen kan je ook fixen door op een bepaalde manier met je eigen kinderen om te gaan. Dus waar die kind-ouderband in de miste zin is ingegaan voor jou, kan je andere dingen in die ouder-kindband doen, het leveltje naar beneden, dus naar je eigen kinderen toe, waarin of je maakt bepaalde ervaringen mee met je kinderen, dan heb ik het over positieve ervaringen, die pijn van wat er eerder voor jou is gebeurd kunnen verlichten en of helemaal weg laten gaan. En dit zijn twee voorbeelden, maar er zijn er echt nog 4 of 5 te noemen. Waar je dus, of bijvoorbeeld door te praten. Ook heel veel klanten van mij die willen zo graag, het liefst aan de persoon die het heeft gedaan, maar die willen zo graag het verhaal gewoon kwijt. En tot in iedere detail, met alle emoties erbij, willen ze het delen. En ik snap dat je dat bij de persoon kwijt wil die het gedaan heeft. Maar als je daar bot vangt en alleen maar extra narigheid krijgt door dat verhaal te delen, dan is het natuurlijk veel handiger om het verhaal aan andere mensen, soms meerdere mensen, of je coach of in mijn programma ook je buddy bijvoorbeeld, om dat te delen, zodat je wel dat stukje aan kan raken, dat je het dus deelt. Dat er iemand anders is die geïnteresseerd met 2 oren naar jouw verhaal aan het luisteren is. En daar gaat het uiteindelijk vaak om. Dus ja, je kan ook bijvoorbeeld nagaan denken van, hé, wat probeer ik nou te bereiken met terug te gaan naar die persoon? Wil ik dat iemand luistert? Wil ik dat iemand sorry zegt? Wil ik dat iemand mij een knuffel geeft? Wil ik, nou ja, eigenlijk alles wat je wil bereiken. Dat kan je natuurlijk eigenlijk eventjes voor jezelf nagaan, als je dat nu zou hebben, van wat wil ik bereiken? En dan kan je kijken, hey, dat luisterende oor, of die knuffel, of iemand die sorry zegt, is er iemand anders die dat ook kan doen voor mij? Want nogmaals, we hebben dus met iemand met NPS te maken, tenminste, dat weet ik niet zeker, maar als je mijn podcast luistert, wellicht wel. Dan ga je die sorry namelijk niet krijgen, of in ieder geval niet in dit leven. Dus dan zou je hem op een andere manier moeten verkrijgen. En daar zijn heel veel lifehacks om te bedenken, zodat je die verlichting wel kan krijgen, zonder dat je naar die persoon toe moet gaan en het van die persoon krijgt. Dus er zit geen monopolie op, gelukkig maar. Het is niet dat deze persoon jou enkel die verlichting kan geven. Deze persoon heeft jou wat aangedaan en die gaat niet ook de oplosser zijn. Nu zit ik even zelf na te denken over een sidetrack of iets wat hiermee te maken heeft, waarvan ik denk, oh, dat is misschien wel iets waarom heel veel mensen terug willen gaan naar de dader. Dat is omdat tijdens een narcistische relatie heb je vaak die driehoek. De driehoek van, hey, ik doe je pijn, maar ik ben ook de verlosser. Dus ik weet niet of je die herkent uit jouw narcistische relatie, maar ook in ouderdynamieken is dat zo dat eigenlijk iemand die doet jou het trauma aan, maar biedt je ook weer de oplossing. Dus dus die saboteert de relatie met je beste vrienden, met je hele vriendengroep. Je hebt geen vrienden meer over. Dat doet de persoon met narcistische persoonlijkheidsstoornis, maar die gaat je ook troosten en meenemen, ik zeg maar iets, naar de ijzerwinkel of weet ik veel, naar de bioscoop om jou te troosten dat je die vrienden niet meer hebt. En jou een knuffel daarover te geven. Dus dat is ook wel een soort patroon wat je vaak ziet in een narcistische dynamiek, is dat de persoon met narcisme zich ook positioneert dikwijls of heel vaak als jouw redder. En daarom kan het zo zijn dat wanneer de relatie stopt of er gebeurt iets heftigers, of je besluit het een en ander, dat je dan alsnog misschien die neiging hebt om de oplossing te vinden bij de persoon met NPS. Hoeft natuurlijk niet, hè, maar dit is wel wat ik vaak zie gebeuren. En dat is, dat is dan logisch dat je dat denkt, omdat je dat patroon al langer hebt. Van, oh, nou, deze persoon heeft eerder altijd die heftige emoties die ik gehad heb, of die enorme pijnen die ik gehad heb, die zijn altijd verlicht geraakt in het bijzijn van de persoon met NPS. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Zeker als de persoon met NPS zelf betreft. Dus iemand met NPS kan je heel goed troosten wanneer het andere mensen betreft. Dus, oh, andere mensen hebben jou pijn gedaan. Nou, laat ik jou troosten. Maar zodra het gaat over de persoon, over de acties die deze persoon zelf heeft gedaan, dan zal het helemaal blanco schieten. Dan is er opeens niks gebeurd. Omdat daar dus het stukje, voor de persoon met NPS, daar komt het stukje, hey, ik ben verantwoordelijk. Ik heb daar eigenaarschap. Dat komt dan om het hoekje kijken. En dat kan iemand niet aan. Dus, jouw heling ga je, in het geval van narcistische persoonlijkheidsstoornis, jouw heling ga je niet / nooit vinden op de plek waar het mis is gegaan. En hoe sneller je dit inziet en hoe sneller je nieuwe plekken gaat vinden waarin je die heling vindt, hoe sneller het gaat. Of dat het überhaupt kans van slagen heeft. Dus dat is misschien niet leuk om te horen, maar wel belangrijk, denk ik, om te delen. Dat was hem. Dus flexibel zijn is een teken van gezonde mentale gezondheid, goede mentale gezondheid. ChatGPT, de tip der tips, eventjes van deze maand, laten we maar zeggen, om met je ex met NPS om te gaan, waar je nog contact mee moet hebben. ChatGPT kan je dus supergoed helpen om de emoties eruit te filteren en positieve reactie, of nou ja, geen reactie te krijgen en gewoon een goede ouder, iemand die alimentatie betaalt of de kinderen op tijd ophaalt, die te creëren daarmee. En die heling ga je dus niet vinden op de plek waar je ziek bent geworden. Ziek tussen aanhalingstekens. Helen kan natuurlijk in mijn programma's, zowel de Academy als Los met Lot. Daar kan je ook je heling vinden trouwens. Daar ga ik je ook leren wat de slimme stappen zijn, los van de persoon met NPS, om alle stukjes weer aan elkaar te rijgen, stukjes verwerking die eventueel nog nodig zijn, tot aan het bouwen. Mijn programma's zijn gebouwd en gestoeld eigenlijk op bouwen. Dus ik leef volledig naar, en zo zitten mijn programma's ook in elkaar, ik leef naar een andere manier van loslaten. En dat is dus de dingen creëren die wel bij je passen. Dus eerst goed bepalen wat er bij je past, hoe je wel wil dat je leven eruit ziet, welke elementen je wel wilt, wat je wel wil voelen. Dus continu focus op wat je wel wil. En dat daarmee als logisch gevolg eigenlijk andere dingen er niet meer zijn of letterlijk bij je wegvallen. Dus dat is de manier waarop ik coach en werk. Want heel hard focussen op wat je los wil laten. Net als denk niet aan een roze olifant. Dat werkt niet. Dus ik doe hem net andersom, maar met positieve resultaten. Dus dat is de manier dat voor mij en voor mijn klanten werkt. Dus weet dat je dus ook heling kan gaan vinden in mijn programma's. En ik zeg het al zo vaak, maar dit is zo'n fantastische tool om er altijd bij te pakken. Weet ook dat hypnose jou ook daar heel goed bij kan helpen. En ik merk vooral dat de combinatie van de twee het heel goed doet. Dus en hypnose en een stappenplan of één-op-één coaching echt op de verschillende elementen van loskomen. Strategisch loskomen van narcisme. Okido, dat was hem weer voor deze week. Laat het ook vooral even weten als je positieve of niet of minder leuke ervaringen. Maar ook zeker als je wel positieve ervaringen hebt met ChatGPT. En ook hoe dat uitpakte. Dat hoor ik altijd graag. Okido, bye bye.